Ontdek hoe slimme technologie jouw geld op kan leveren met de Nexus thuisbatterij van Zonneplan. Aangedreven door de AI van het Powerplay-platform slaat deze batterij niet alleen de goedkoopste stroom op, maar verkoopt deze ook tegen de hoogste prijs. Zo help jij het energienet te balanceren. En dat staat helemaal los van je eigen stroomverbruik of zonnepanelen. Een paar weken geleden beloofde je nog een rendement tot wel 1600 euro per jaar. Maar de realiteit? In slechts 4 maanden verdiende een demo-model van de batterij al meer dan 600 euro. Benieuwd naar de live prestaties van het publiek toegankelijke demo-model? Of wil je meer weten? Ga naar zonneplan.nl/thuisbatterij. Who's the winner man? He's the winner man. Is hij miljonair? Geen idee, maar nou en? Je hebt geen jackpot nodig to be a winner, man.
Eurojackpot, met een jackpot tot wel 120 miljoen.
Oh, okay, dat is wel lekker, man.
Met Nerds om tafel wordt al meer dan 3 jaar mede mogelijk gemaakt door ICT Group. De beste digitale transformator van 2022 en 2023. Je werkt er met meer dan 2100 toegewijde technische professionals en met meer dan 100 vacatures zit daar zeker iets voor jou tussen. ICT Group loopt voorop in industriële automatisering en digitale transformatie. En zo bewijzen ze al meer dan 45 jaar expertise in tal van branches. Maar ze zijn eigenlijk vooral benieuwd naar jouw ideeën. Hoe ga jij hun klanten helpen om bedrijfsprocessen efficiënter, flexibeler, eenvoudiger, veiliger en duurzamer te maken? Kijk op jobs.ict.eu. Be you, be one of us. ICT Group. In deze aflevering van Met Nerds om tafel hoor je wie de winnaars van de Big Brother Awards zijn en wat ze geflikt hebben, hoe Bits of Freedom die awards voorbereidt en dat de Belastingdienst ons laat lachen van het huilen. Welkom bij Met Nerds om tafel. We praten vandaag met
Jurriaan Ubachs.
En mijn naam is Randall Pelen. Onze gastnerd van vandaag is Nico Voskamp. En Nico is verantwoordelijk voor partnerships, donaties en nieuwe manieren van financiering bij Bits of Freedom. Ooit van gehoord? Bits of Freedom. Bits of Freedom reikt elk jaar de Big Brother Awards uit. En terwijl wij zitten op te nemen was dat gisteravond, dus zeker deze week. En ze reiken een expertprijs en een publieksprijs uit voor de grootste privacy schenders van, nou, in dit geval 2023. En een Philippe Rodriguez Award voor degene die juist heel erg positief heeft bijgedragen aan de privacy. En nu weten sommige mensen dat ik help de Bits of Freedom podcast maken. En als ik dan op het Prinseneiland jullie prachtige kantoor binnenkom lopen, dan zitten daar een heleboel charmante verschijningen, waaronder Nico. Alleen, we hebben elkaar vaak gedag gezegd. Ja. We hebben leuke gesprekken gehad, maar nimmer eerder zat jij met mij aan een podcasttafel.
Nee, dat klopt. Nou, één keer zou het de bedoeling zijn geweest, maar toen... Toen ik weet niet meer wat er was. Volgens mij was ik ergens en toen ging de vlucht niet. Mm-hmm. Dus toen ging het niet door, maar ja... Hier bij de herkansing.
Ik maak heel vaak de grap als ik daar zit dat het ook wel eens tijd wordt voor een man aan tafel. Oh. Dat heb je bij de meeste podcasts andersom. Maar bij Bits of Freedom, de enige man die altijd aan tafel zit, die moet zorgvuldig zijn mond houden, want daar ben ik. Ik zit alleen maar aan de knoppen. Nico, er zijn vast luisteraars die nog niet van Bits of Freedom hadden gehoord. Ja? Ik denk dat die zeldzaam zijn, maar voor het geval die ertussen zitten, wat doet Bits of Freedom allemaal?
Ja, Bits of Freedom die komt op voor internetvrijheid en privacy. En dat doen we op verschillende manieren. Wij voeren bijvoorbeeld juridische actie. We voeren campagne, proberen beleid te beïnvloeden. En ja, al mijn collega's die zijn allemaal expert op bepaalde gebieden. Denk aan AI, denk aan encryptie. Denk aan platformen en je rechten daarop. Wij proberen met name wetgeving te verbeteren in Nederland. En dat doen we samen met het team en samen vooral ook met onze achterban.
En een prachtig van een podcast. Blijf het herhalen.
Zeker, zeker. Een hele mooie podcast. Ja, maar die ken je heel goed.
Ja, en ik hoop dat jij er nog een keer aan tafel komt. Dat lijkt me toch wel...
Nou, komend seizoen gaan we dat doen.
Gaat talent verloren als we dat niet... Nee. maar jouw rol in het geheel. Want ik zei net al, verantwoordelijk voor partnerships. Eigenlijk dus, jij haalt geld binnen.
Ja, dus mijn collega's die zijn expert op bijvoorbeeld op het gebied van AI, op het gebied van encryptie, over geheime diensten of over platformen. Dus de manier waarop X, Meta, met jouw data omgaan. En zij zijn er expert op, doen daar onderzoek op, proberen ervoor te zorgen dat wetgeving in Tweede Kamer en Europees Parlement wordt verbeterd doordat we onderzoek op dat beleid uitvoeren of in gesprek gaan met parlementariërs of politici. En daar hebben we geld voor nodig. Dat geld dat komt bij ons niet van de overheid. Dus wij krijgen geen enkele subsidie.
Dat zou een beetje belangenverstrengeling zijn natuurlijk.
Dat zou belangenverstrengeling zijn. Dus we krijgen het niet van inderdaad overheden van de EU of iets dergelijks. Maar we krijgen het ook niet van grote bedrijven zoals Meta of Booking.
Ja, dat verbaast me nou. Dat is onsportief, toch?
Ja, dat zou ook een beetje raar zijn, want het zou net zo goed belangenverstrengeling zijn. Want wij proberen ervoor te zorgen dat we een luis in de pijl zijn, een waakhond op dat gebied. Dat krijgen we dus. Dat geld krijgen we dus niet. Dus we hebben op een andere manier geld nodig. We hebben een heleboel donateurs die ons geld geven. Dat doen ze per jaar of per maand of per kwartaal. En we hebben een behoorlijk aantal bedrijven die ons ook sponsoren met bijdragen.
Maar dan wat kleiner dan Microsoft's en Facebook's.
Ja, ja, dus dat zijn bedrijven die vaak wel te werken in de techsector. Of bedrijven die ook onze doelstellingen belangrijk vinden. Of die producten leveren die de doelstellingen van Bits of Freedom bevorderen. Mm-hmm. En die geven ons dan geld zodat wij ons werk ook kunnen doen. We zijn er best wel streng op. Dus we hebben bijvoorbeeld ook een manier dat we, als wij een aanvraag krijgen van een bedrijf die ons geld wil geven, dan gaan we eerst intern kijken. Ik kijk daarnaar, maar eigenlijk twee van mijn collega's die niet met geld binnenhalen van belast zijn, die gaan dan kijken, oké, past dit bedrijf bij ons? Is dit een bedrijf waar wij van zeggen, oké, daar willen we ons aan verbinden?
Had je daar niet ook een externe commissie voor? Dat staat me bij.
We hebben wel op verschillende manieren gedaan. Inmiddels is het zo dat ik twee van mijn collega's vraag om daar naar te kijken. Dus ja, dan kijken we bijvoorbeeld naar wat staat er op de site van het bedrijf, hoe zijn ze op social media, maar ook, kijk, als we het hebben over, wij zijn bijvoorbeeld anti-tracking cookies, we zijn anti het gebruik van AI op bepaalde manieren. Op het moment dat zo'n bedrijf dat soort producten verkoopt, waar we eigenlijk actief tegen campaignen, dan wordt het natuurlijk erg lastig voor ons om daar geld van aan te nemen. Ja. Dus dat doen we dan ook niet.
Waarom is het een belangrijke verstrengeling als de overheid jullie geld zou geven? Vanuit grote bedrijven snap ik dat, want de meta's en die proberen natuurlijk juist in te dammen. En uiteraard ook wel, de overheid is ook een vijand tussen aanhalingstekens. Kijk alleen al naar de geschiedenis van de Big Brother Awards.
Zou niet zo moeten zijn, maar
kijk naar de geschiedenis van de Big Brother Awards en de overheid komt veelvuldig langs bij die show. Maar tegelijkertijd zie ik Bits of Freedom ook wel een beetje, als je het schematisch moet uittekenen, op de positie zitten waar bijvoorbeeld voor marktwerking de ACM op zit. Namelijk een waakhond of de AP met privacy. Ik weet dat we dit met Evelyn ook hebben besproken en dat het toch niet helemaal hetzelfde is. Maar ik zou het op zichzelf niet heel erg raar vinden als een deel van jullie funding ook uit de overheid komt. Ook omdat ik denk dat de overheid erbij gebaat is om een goede waakhond op dit gebied te hebben. Omdat het best wel een lastig gebied is. Je zegt het al, je hebt collega's die onderzoek doen. Dus ja, ik zou, als je hier vanuit de overheid naar kijkt, zou ik het helemaal niet raar vinden om Bits of Freedom te ondersteunen.
Ja, dat zou kunnen dat de overheid dat wel zou willen. Maar als het gaat over structurele subsidie, de structurele bijdragers aan ons werk, dan zou dat, ook al zou het helemaal een soort Chinese wall tussen zitten dat wij dat absoluut niet doen, dan nog is de schijn daarvan dat wel een bepaalde invloed heeft op het soort onderzoek wat we uitvoeren, de manier waarop we dat doen, of welke onderzoeken we, welke onderwerpen we gaan bekijken en wat de uitkomsten daarvan zijn. Dus dat willen we gewoon ook voorkomen. Dus vandaar dat dat ook niet bij ons past. Omdat
als de overheid zegt, wij hebben x bedrag, we gooien dat bij jullie over de schutting en we hoeven niet te weten wat je ermee doet, je hoeft het niet te verklaren of wat dan ook, maar gewoon, we vinden het belangrijk dat jullie werk kunnen doen. Dus hier is het al, dat is.
Nou ja, wat wel zou kunnen is dat bijvoorbeeld bepaalde projecten, dus als we een project hebben wat gaat over bijvoorbeeld een campagne of iets dergelijks, dat wij dan voor dat project specifiek geoormeerd geld aannemen vanuit een subsidie. Maar vanuit een overheidssubsidie. Maar als dat niet het geval is, dan in principe doen we dat
bijvoorbeeld
niet.
Een bewustwordingscampagne over wat voor data je achterlaat op internet, dat soort dingen, dat zou je eventueel.
Ja, het zou kunnen. Dus je kan je ook bedenken bijvoorbeeld, als een referendum wordt gehouden en er is een pot geld voor om dan aandacht te besteden aan een bepaald ja-kamp of een bepaald nee-kamp. En wij zouden daar bij betrokken zijn omdat het een van onze onderwerpen is, dan zou dat best wel kunnen, wellicht. Maar dat zou dan echt gaan om een project en niet op onze structurele financiering. Dus we hebben daar ook wel, dus onze structurele financiering, we spreken altijd van een financieringstaart. Dus waar we ook gaan kijken dat we, kijk, aan de ene kant is het fijn dat we natuurlijk geld op ons werk te doen. Aan de andere kant is het ook heel belangrijk dat we achterban hebben. Dus dat er mensen zijn die ons ondersteunen, die ons werk belangrijk vinden. Dat we dat enerzijds ja, dat die ons ook financieel supporten, maar ook nog misschien wel belangrijker dat we ook kunnen laten zien, dit zijn de mensen die ook deze onderwerpen heel belangrijk vinden. Dus dat we ook in het publieke debat daarmee onze stem groter is. Dat we ook meer impact kunnen maken.
Eigenlijk zou dat het ideaal plaatje zijn. Hè? Dat 100% uit die gewoon leden komt eigenlijk. Zijn het leden?
Nee, noemen donateurs. Het geen leden. We noemen het donateurs. Ja, ook omdat leden zou impliceren dat je een vereniging... Ja, dat doen we niet. Dus dat zou niet kloppen. Maar... ja, dat zou ideaal zijn. Het is natuurlijk wel zo. Kijk, wij nemen dus. Wij doen wel aanvragen bij private fondsen. Dus dat zijn vaak vermogensfondsen van mensen die dan veel geld hebben, dat in een fonds stoppen. Of organisaties die daarover gaan en die dan als tot doel hebben. Bijvoorbeeld versterking van de democratische tegenmacht. Of alle onderwerpen waarbij we op werken. Dat verschilt per fonds. En dat geld wat wij. Daarvan krijg je, kijk, stel dat je van bij zo'n aanvraag doet en daar komt een aardig bedrag uit. Kijk, een donateur, als die 10 euro of 25 euro per maand geeft, dat is natuurlijk al een heel mooi bedrag voor een individu. Dus op het moment dat jij een aanvraag hebt van, je haalt 25.000 euro met een aanvraag bij een privaat fonds op. Ja, dat zijn een heleboel individuele donaties. Mm-hmm. Dus het is ook, het zou ideaal zijn om dat volledig te financieren via donateurs. Maar goed, daar ben ik. We doen ons best om dat te laten groeien.
Ja, daar kunnen wij natuurlijk over meepraten. Wij staan ook het allerliefst gewoon...
Ja, dat alle luisteraars vriend van de show werden. Ja,
ja, maar je moet heel wat vrienden maken voordat je zeg maar kunt compenseren wat je anders met advertenties zou hebben.
Het is geen wedstrijd zelfs. Het is vele malen slimmer om wel advertenties te doen. In ons geval, voor een podcast om van rond te komen.
Ja.
Is er nog een derde potje dat er echt subsidies is voor projecten, maar dat is meer dat projectmatig wat je zei. Dat zou wel kunnen, maar dat is in de praktijk niet waar jullie de pijl op richten.
Nee, dus dat als het gaat, dat gaat dan over die overheidssubsidies. Ja. Maar we hebben projecten. Bijvoorbeeld nu is het zo, er komt een grote nieuwe wet aan vanuit de EU. Daar gaan wij een grote campagne op doen. Die gaat de komende maand van start, dus februari. Dat is dan een project. Dus
gaat over de DSA?
Ja, ja. Dus dat is dan een project. Dus als we daar geld voor hebben, dan is dat ook waarschijnlijk geoormerkt in de meeste gevallen. Ja.
Laten we het hebben over de Big Brother Awards.
Ja.
Ik was erbij.
Je was erbij,
Dat was best wel bizar, want ik ken jullie al heel lang, maar al bijna 3 jaar dat we echt ook samen een podcast maken. En toen ben ik tot nu toe nooit op die Big Brother Awards geweest. Dat vond ik eigenlijk best wel gênant worden. Dus dit keer moest ik er ook echt wel bij zijn. Ik ben even benieuwd gewoon aan jullie kant van het verhaal. Hoe is die periode daar naartoe? Want ik denk dat het hele kantoor aanwezig was.
Ja, dat is...
En iedereen eigenlijk al een poos in rep en roer heeft gestaan. Terwijl de feestdagen pas net achter de rug zijn.
Ja, nou ja, ik werk nu dikke 2 jaar, of bijna 3 jaar bij Business Freedom. Dus dit zijn mijn derde Big Brother Awards. Maar de eerste waren in de vorm van een podcast. Dus in feite...
Ja, dat klopt.
Maar
toen mochten natuurlijk grote events niet. Dus
toen mochten de grote events niet. Maar
hoe is dat toen?
Ja, precies. Ja. Maar dus vorig jaar hebben we hem in februari gedaan. Maar we deden hem altijd. Dat verbaast mij ook een beetje. Tenminste, het is logisch als je erover nadenkt. Want het zijn de Big Brother Awards 2023. Dus het zijn de awards die uitgereikt worden voor organisaties, personen en bedrijven of die in 2023 wat hebben gedaan. Dus het werd altijd in januari georganiseerd. Vorig jaar hebben we dat februari gedaan. Nu dit jaar weer ouderwets in januari. En ja, heel veel van de voorbereiding vindt gewoon dan plaats in november en december. En we zijn inderdaad we zijn een vrij kleine organisatie. Dus het is wel zo dat een evenement als dit... dat we daar druk mee bezig zijn. Maar het is ook wel hartstikke leuk. We halen, halen er ook heel veel uit. In de zin van dat het een hele geweldige avond sowieso is. Maar ook dat we ook altijd ons best doen om ze heel veel, toch wel heel veel aandacht daarvoor te genereren. Zodat we in verschillende pers, dus in de kranten en in op het journaal komen. Zodat er ook weer aandacht is voor onze onderwerpen.
Het zal echt mijn bubbel zijn hoor. Maar ik vind het dus soms lastig. En dan laat ik het zo vallen van ik ga naar de Big Brother Awards. En dan vragen mensen, wat is dat? Ik zeg, hoezo weet je dat niet? Het is voor mij echt zo'n begrip. En alleen de naam al vind ik zo goed gekozen. Want je weet gelijk waar het over gaat. Als je een beetje in de techsector zit, dan weet je gewoon wat Big Brother inhoudt.
Ja.
Dan weet je gewoon wat het getal 42 betekent. En dan laat het niks tot verbeelding over. Even om je er wat bij voor te stellen. Het is eigenlijk altijd een soort theaterzaal eigenlijk. En dan geef je een presentatie... waarbij je ook echt mensen op het podium uitnodigt... en zo'n mooie award in de hand Zijn gewoon, het is gewoon echt een awardshow.
Het is een awardshow.
Het is bijna net echt een awardshow.
Het is elke awardshow.
Ja, dat is het ook. Ja. Het is trouwens niet zo dat wij de enigen zijn die dit doen. Hè. Wij zijn de Big Brother Awards Nederland. Die organiseren wij. Maar het wordt bijvoorbeeld ook georganiseerd in Duitsland en in heel veel andere landen binnen de Europese Unie. Het is wel een... het is ons grootste evenement van het jaar. Het is natuurlijk ook zo. Het is een prijs die je misschien liever niet wil hebben. De Big Brother Award zelf dan. Dus we proberen ook altijd wel ermee een opdracht mee te geven. Dus als wij dan... we hebben een aantal mensen en organisaties genomineerd. En dan is het ook wel zo dat we dan zeggen... Oké, maar hoe zouden ze het dan misschien beter kunnen doen? Of wat willen we aan ze meegeven?
Was constructief bedoeld.
Ja.
En over het algemeen wordt dat ding ook wel in ontvangst genomen.
Als je naar de site gaat dan van de Big Brother... zie je ook nog foto's van onder andere minister Ollengren destijds... die keurig op het podium kwam. Ja. Vind ik altijd wel sportief als als inderdaad de winnaar dus aanhalingstekentjes. Maar datzelfde heb ik een beetje met Boos, weet je wel. Tim Hofman die reikt dan ook altijd een bepaalde oorkonde uit... en dan staat daar iets heel lulligs op. Maar je hebt mensen die dan gewoon lachen, een hand geven... en zeggen dankjewel, we gaan ermee aan de slag. En dan denk ik, daar win je zoveel mee dan dat je die deur dichtgooit... en zeg je hoef ik niks mee te maken hebben. Laat gewoon... Al gooi je hem achter de deur weer weg, weet je wel. Maar wees gewoon sportief, laat je gezicht zien, klaar.
Ja.
Vind ik wel mooi. Maar ik zit hier naar het lijstje genomineerd te kijken. En dat waren dan Dilan Yasugirius, de demissionair minister van Justitie en Veiligheid. Koninklijke Marechaussee, Meta, X en Telegram als geheel.
Ja.
En Marnix van Rij, de staatssecretaris van de Belastingdienst. Hoe werkt dat? Staatssecretaris op de Belastingdienst staat hier.
Ja, met de belasting in zijn portefeuille.
Oh, zo, ja. Nou, dat zijn dus de genomineerden die er gewonnen hebben komen. Zo is natuurlijk al lang bekend. Dat is verder helemaal niet geheim. Maar ik ben wel in eerste instantie benieuwd... hoe komen die nominaties tot stand? Hoe kom je tot dit lijstje?
Ja, nee, wat we doen is dat we het hele jaar lang... ik en mijn collega's, we werken allemaal in deze... op verschillende onderwerpen die allemaal te maken hebben met hetzelfde. We proberen dan tijdens het jaar... een beetje bij te houden van wat is er eigenlijk gebeurd dit jaar... wat toch wel behoorlijke privacy- of digitale burgerrechten schendingen zijn... schendingen van de digitale rechten zijn... waar we van denken, oké, dit is toch wel behoorlijk heftig. Die zetten we op een lijst. En dat gaat dan heel, heel eenvoudig. We gaan dan met het team bepalen welke vier in dit geval we nomineren. En daar zijn deze vier uitgekomen.
Eigenlijk stemmen jullie met je eigen team eerst. En daar komen de nominaties uit. En dat wordt dan een expertprijs en een publieksprijs.
Ja, dus de genomineerden, dat wordt door het team bepaald. En de expertprijs door de expertjury. En de publieksprijs door stemmen door het publiek. Ja.
Ja, en wat ik dus heel opvallend vind, is dat in ieder geval, vergeef me als die rode draad er niet is. Maar over het algemeen. Soms degene die gewoon de meest bekende naam heeft... of waar gewoon even naar uitgehaald moet worden... dan wel de publieksprijs wint. Ben je dat met me eens of ben ik dan te cynisch?
Dat
zou niet zo moeten zijn.
Nou ja, dat weet ik niet of dat niet zo moet moeten zijn. Ja, het is zo dat de expertjury... die heeft een aantal criteria waarop ze beoordelen. Er is een juryrapport voor. Mm-hmm. Die doen dat in vergaderingen, komen ze bij elkaar... en bepalen ze wie volgens hen de prijs het meest verdient. Ja, en vanuit het publiek is dat anders. Wij hopen toch dat mensen dan toch stemmen met... ook op inhoud stemmen.
Ja.
Door te kijken wat er dan...
Nou, gewoon als voorbeeld. Dus in 2021 was de publieksprijs voor Hugo de Jonge.
Ja.
Nou ja, en dat was natuurlijk de manier waarop corona toegangsbewijzen zijn ingevoerd. Ja. Ik denk dan bij mezelf, prima dat het een terechte winnaar is. Daar heb ik het niet over. Alleen, ik zie wel hoe in dat jaar Hugo de Jonge zo'n bekende naam is. Dat die cursor, die wordt gewoon opgezogen zijn vakje in.
Ja.
Maar ik ben inmiddels terug tot 2016. En ik moet de eerste, nog steeds niet. De publieksprijs gaat altijd naar... politiek of een politiek Kamer van Koophandel. Dat is de uitzondering. Dat is volgens mij niet letterlijk de politiek. Ja. Maar voor de rest Ollengren die mocht komen ophalen. Kabinet Rutte 3 als geheel heeft hem een keer gewonnen. Opstelt zelfs twee keer. Kijk eens eventjes. Ja. Die heeft gewoon zijn titel. Sorry, ik zei drie. Wat zei ik? Twee keer? Drie keer. Die is echt... Die mag
is on fleek.
In voetbal, als je hem drie keer wint, dan wordt de cup daarna naar jou vernoemd. Dus je zou hem nu de Opstelte trofee kunnen gaan noemen. Doet hij goed, die oude Ivo. Ja, nee, maar omdat, ik denk dat dit jouw punt wel een beetje onderschrijft wat je probeert te maken. Het zijn over het algemeen de politici zijn natuurlijk heel erg bekend. Komt natuurlijk ook veel in dat soort dingen, zijn natuurlijk ook veel het nieuws geweest. Hè? Schandalen, dingen die te maken hebben met de dingen waar jullie mee bezig zijn. Ja, dat blijft natuurlijk bij mensen gewoon heel erg goed hangen. En Meta X en voor wat het allemaal waard is, dat het ook heel slecht. Maar ja, dat gebruiken we wel elke dag. Is wel gewoon met mijn social media. Voelt, kijk, ga ik niet op stemmen, want dat vind ik fijn.
Dus die hebben de expertprijs gewonnen. Dus de experts uit het panel, daar heb ik zo meteen ook nog een vraag over. Maar die hebben dan gezegd, oké, het is gewoon de share impact van dit trio is zo groot dat die moeten haast die prijs wel winnen. Mm-hmm. Nou, er zat echt wel een beter verhaal achter dan dit, hoor. Maar dat kan ik me dan wel goed voorstellen. Maar ja, als je nu kijkt wie is het meest in het nieuws geweest en waar hebben we allemaal wat emotie bij, ja, dan is het natuurlijk een premierskandidaat.
Ja, nou ja, op zich, kijk, ik denk dat alle vier hele terechte nominaties waren.
Zeker.
En ik denk ook dat de winnaar van de publieksprijs, want het is dus inderdaad Jezus. En niet zozeer Jezus, ja, in dit geval trouwens wel wat meer. Maar goed, we reiken in principe de prijs uit aan de dimissionair minister van Justitie en Veiligheid. Want dat is degene die verantwoordelijk was voor hetgeen is gebeurd. Namelijk het plaatsen van mensen op een terroristenlijst. Zonder dat daar misschien wel een hele goede reden voor was. In ieder geval zonder dat die mensen het wisten.
Ik wil niet op een terroristenlijst staan, maar ik heb er ook geen ervaring mee. Dus wat gebeurt er als je op een terroristenlijst staat?
Ja, er zijn verschillende voorbeelden van. Maar een van de zaken was dat mensen meer moeite hadden met reizen. Dat er bepaalde mensen waren die op die terroristenlijst stonden, terwijl ze zelfs voor hun werk elk jaar gecheckt werden. Omdat ze bijvoorbeeld bij een ministerie werkten. Er waren gewoon heel veel inbreuken op het privéleven van die mensen. En ook het feit dat ze op die lijst stonden, maar ook dat er niet kon worden gezegd waarom. Want ja, dat was dan weer, ja, misschien wel geheim. Of we kunnen dat niet goed vertellen waarom je precies op deze lijst bent gezet.
Ja, en zeg maar het meest onschuldige dat je kan overkomen is dat je niet rustig even de grens over kan gaan, zeg maar. Je kunt niet het vliegtuig pakken en
of is het bij en ook waar je dan landt. Want dat soort lijsten worden over het algemeen gedeeld met onze strategische partners.
Ik wil alleen even scherp zeggen, gewoon voor de journalistieke integriteit. Het is niet zozeer dat zij die mensen op die lijst zet, als wel ze heeft
s'avonds als ze niks te doen heeft.
Ik weet niet. Misschien zou ze dat
Harry
kunnen.
Die Harry van om de hoek. Die gaan.
Ik heb er geen verstand van, maar ik weet niet of ze dat zou kunnen. Lijkt me wel sinister. Maar in ieder geval, ze heeft die mensen dus volgens jullie woorden
sinister minister. De sinister van Justitie en Veiligheid. Okay, dan.
Die mensen aan hun lot overgelaten. Dus in die zin dat ze wist dat het onterecht kon zijn en daarna gewoon
daar niks mee, daar te weinig mee gedaan.
Dat juist, wel. Dus het is één ding dat die mensen dan erop staan. Maar het volgende is dat die mensen dat dus zeggen van hey, dat is onterecht. En dat misschien ook wel aan kunnen tonen. En dat er dan vervolgens wordt gezegd, ja, dan moet je maar zelf gaan regelen dat je eraf komt.
Dat is wel ongeveer wat er gezegd werd, ja.
Ja,
er zijn toch instanties waar je kunt melden. Nou, A, ik weet niet op welke lijst ik sta. En B, wie moet ik bellen dan?
En het opvallende was, want ze is dus inderdaad, we hebben het net over hadden, de prijs niet op komen halen. En ook geen vertegenwoordiging gestuurd om op te halen. Wow. Er ben een reactie gekomen en de reactie is eigenlijk van ongeveer dezelfde strekking. Dat er mogelijkheden zijn dat er ook wel enige hulp wordt aangeboden, maar het blijft enorm vaag.
Ik heb die reactie voorgelezen horen worden. Wat mij vooral bijstaat is, zeg maar, de eerste 2/3 van de reactie kwam eigenlijk neer op, ja, maar we hebben die terrorisme-lijsten wel nodig. Want er zijn al eenmaal figuren die hele kwade bedoelingen hebben.
Ja.
Oh ja, PS. Ja, soms staat er iemand onterecht op. Oepsie.
Nee, oké, maar dat
is wel waar.
Fair. We hebben dit nodig. Terrorisme is een ding. En je leest ook vaak genoeg dat er een bepaalde cel ergens wordt opgedoekt die met van alles bezig was. Dus er zullen vast ook goede kanten zitten, maar wat jij zegt, weet je wel, op het moment dat je, stel dat je er überhaupt achter kunt komen dat je op zo'n lijst staat, je gaat inderdaad reizen en je wordt in, weet ik veel, op je vakantiebestemming bij de grens tegengehouden en even ondervraagd van joh, je staat op een lijst. Wat zou je dan moeten, dat je gewoon zorg dat mensen, dat er informatie ergens is van oh, ik sta op een lijst of ik, wat nu, waar kan ik me melden? Is er een loket voor? En dat is denk ik, slaat ook op aan het lot overlaten. Dat ligt er niet.
Nee.
Als jij onterecht door de Belastingdienst wordt geraped, om het zo maar even te zeggen. Ja, dan kun je over het algemeen de Belastingdienst zelf bellen. En dan, nou ja, als je even je best doet, dan word je wel te woord gestaan. En dan kom je er op een gegeven moment achter waar het mis is gegaan.
Ja.
Waarschijnlijk maak ik het nu zijn er nu heel veel mensen die denken van, nou vriend, dan kom je nog wel achter als je met de Belastingdienst. Maar even als voorbeeld, hè, of als, weet ik veel, als de politie voor je deur staat, dan vertellen ze over het algemeen wel waarom ze voor je deur staan. Van, ja, want je hebt namelijk die fiets die daar staat, hier om de hoek gepikt, zeg ik echt niet. Maar dat is een beetje het probleem, denk ik. Dat er gewoon te weinig informatie daarover is.
Ja, en er zitten natuurlijk veel verschillende kanten aan. Want enerzijds kan je zeggen, ja, oké, zo'n lijst is belangrijk. Ja, tuurlijk, maar dat gaat het ook niet over of die lijst belangrijk is. Het gaat erover dat als jij daar dus op staat... Want kijk, het is ook nog eens zo dat zo'n lijst natuurlijk misschien wel geheim is. Of dat de redenen waarom iemand daar is opgezet ook geheim zijn. Dus dat maakt het allemaal heel erg complex, misschien. Maar dat wil niet zeggen dat dat je dus ontslaat van de verantwoordelijkheid van iemand te helpen. Om zich af te vragen, waarom sta ik erop? Hoe kom ik eraf? En
ja, precies, kijk,
wat gebeurt er verder? En dit is natuurlijk niet de eerste keer dat zoiets gebeurt bij de overheid. Ik bedoel, kinderopvangtoeslagenschandaal. Nou ja, daar is een voorbeeld van. Maar er zijn natuurlijk een legio voorbeelden.
Ja, en dit is natuurlijk, als de politie je zou meenemen en ze zetten je vast, dan mogen ze je niet langer dan een x aantal uur vasthouden zonder een telastenlegging. Ja, dat op die lijst gezet worden kan dus kennelijk zonder een telastenlegging of iets dergelijks te doen eerst. En dat is op zijn zacht gezegd wel raar. Ja.
Ja. Kun je iets vertellen over dat stemproces? Hoe kunnen die mensen stemmen en wat gebeurt er met die stemmen?
Het stemproces van de publieksprijs. Ja, dat is heel erg simpel eigenlijk. Dat is, je gaat naar de website, je kruist een vakje aan en je stemt.
Ja, check ze eerst even of je niet op de terroristenlijst staat.
Ja, dat... Nee, want we verzamelen ook... We doen, het is geen stemmen als in dat je vervolgens allerlei gegevens achterlaat. Dat er een profiel van je wordt gecreëerd op de achtergrond. En dat het eigenlijk stiekem een marketingtruc was. Dat is het niet. Het is echt een stemmen. We proberen zoveel min mogelijk gegevens daar ook van te verzamelen. Van de stemmers. Maar het is gewoon het is heel simpel. Gewoon op de website, je verkruist een vakje aan en je hebt gestemd.
En als je dan achter de schermen zou kunnen kijken, dat heb jij natuurlijk gedaan. Is het dan een nek-aan-nek race? Of heb je dan eigenlijk na 2 dagen al wel door hoe de vork ongeveer in de steel zit?
Nou, ik heb niet achter die schermen gekeken eigenlijk.
Oh,
nee.
Zou ik echt doen?
Nee, ja, dat snap ik. Maar we vinden het zelf ook wel spannend om pas op het einde te weten wie er wint. We stemmen natuurlijk wel zelf ook. Maar... Nee. Ik heb niet op de achtergrond meegekeken.
Echt? Toen nee. Lotje die envelop openmaakte, toen was ze zelf
nee,
ook
verbaasd? Toen wisten ze het wel. Maar dat was...
Dingen moeten ook onder embargo
worden. Op een gegeven moment
was het
stemmen voorbij. Ja, dat is wel gebeurd. Maar nee, we hebben niet op de helft van de stemmen... ik niet meegekeken.
Bij de Tweakers Awards wordt het ook niet echt heel erg gedeeld of zo in kantoor. Het is ook wel een beetje need to know of zo. Omdat je natuurlijk ook niet wil dat dingen uitlekken voordat je ze wereldkundig wil maken. Dus... Ja, het heeft ook niet zoveel zin om dan openbaar op het hele kantoor, in ieder geval sprekend voor Tweakers, dan de Tweakers Awards tussenstanden te delen. Dus ik kan me goed voorstellen dat dat bij jullie ook zo is. Dat je toch een beetje binnen een paar mensen houdt of zo.
Ja, het is sowieso dat... wij vinden het, tenminste, ik vind het zelf ook wel leuk om het een beetje aan het einde pas te weten wie het dan is. Ja,
ik zou het wel willen weten.
En het zijn vier nominaties waar we alle vier achter staan. Dus wie het ook wordt.
Maakt ook niet zoveel uit.
Nee. Maar het stemmen stopt natuurlijk wel iets eerder. Want we hebben ook nog tijd nodig om... bepaalde zaken voor te bereiden, dat wel. Ja.
Nee, ik zie het gewoon voor me dat als ze allemaal ongeveer evenveel stemmen krijgen, ik kan me dat gewoon niet voor. Ik ben eigenlijk ook gewoon benieuwd van hoe groot is die afstand. Maar goed, dat is allemaal. Waar ik wel vragen over heb, hoe zit dat met die juryleden? Want je hebt die expertprijs, dat betekent zoveel als die wordt gewoon echt door een jury gekozen. Nou, jullie hebben dan intern bepaald wie de genomineerden zijn. Die jury die gaat daar ook heel verstandige dingen. Maar ik zag op de site niet wie die jury was. Ik zag niet? Een jurylid op het podium staan.
Ja.
Hoeveel mensen zijn dat en waar komen die vandaan?
Nou, het staat wel op de site hoor, als het goed is.
Moet ik even zoeken. Waar, Bits of Freedom of BigBrotherAwards.nl?
Het stond sowieso volgens mij op BigBrotherAwards.nl. Maar het staat ook wel bij het juryrapport van de expertjury. Daar staat het zeker in. Tweede paragraaf volgens mij. Drie van de expertjuryleden zijn bestuursleden van Bits of Freedom. En daarnaast Dagmar Oudshoorn, dus de directeur van Amnesty. Mm-hmm. En Merel Hendricks van PILP. We proberen dat zijn mensen met allemaal een verschillende achtergrond, maar die allemaal wel voldoende weten en heel betrokken zijn bij de onderwerpen waar Bits of Freedom op werkt. Mm. We geven hen ook een aantal... maatstaven mee. Dus op basis waarvan ze die afweging maken. En zij maken ook een juryrapport. En dat is dus ook te lezen op de website.
Ja, precies. Nou, dat is een hele mooie PDF geworden. En ik zag ook van, waar is hun keuze op gebaseerd? Dat staat wel uitgelegd. De mate waarin de schendingen inbreuk maakt op privacy. Het aantal mensen dat het raakt. Ja. Dan moet eigenlijk de facto Meta X en Telegram al winnen. Gewoon puur het feit dat internationaal is. En dus meer dan alleen maar alle Nederlanders kan raken.
Ja, en het is ook heel goed om te weten dat wij ook de Big Brother Awards definiëren als... wij kijken naar wat zijn de grove schending van de digitale rechten van mensen. Mm-hmm. Dus het is ietsje breder dan misschien privacy ook in dat opzicht. En ze hebben dan ook bijvoorbeeld een van de maatstaven waarnaar de expertjury kijkt, is op hoeveel mensen heeft het impact. Ja, en eigenlijk bij deze vier genomineerden kan je natuurlijk wel zeggen dat X, Meta en Telegram, dat toch wel degene zijn.
Als je er een meetlat langs kan leggen, winnen ze sowieso.
Precies, ja. Ja. En ze gaven ook aan, hè, kijk, dat het niet iets is wat nieuw is. Het is niet nieuw dat er bepaalde berichten juist wel heel erg omhoog komen. Het wordt, of juist worden gemute.
Het woord saai komt in me op. Van, oh god, ze hebben weer gewonnen. Nou, whoop-de-doo.
Ja, saai weet ik niet, maar het is wel repetitief misschien. Dus kijk, en ook omdat er nieuwe wetgeving aankomt, die dat hopelijk een stukje gaat verbeteren. Daar hopen we op. Is het ook wel vanuit de jury gezegd van ja, het is ook een opdracht voor deze platformen om dat te verbeteren. Om ervoor te zorgen dat ze hebben natuurlijk heel veel macht, maar ze hebben gewoon een bepaald informatiemonopolie op bepaalde onderdelen. Mm-hmm. Ja, en dat komt ook met een grote verantwoordelijkheid.
Eigenlijk wel.
Ja. Ja, het schept ook een probleem. Ik zit nu even door dat juryrapport heen te bladeren. En een van de dingen waar zij op wijzen is dat het heel lastig is om tegen zulke grote partijen een tegenmacht te doen. Als jij op de een of andere manier aan de verkeerde kant komt te staan in je relatie met die partijen en zij weet je veel, pak je account af of blokkeer je of wat dan ook. Je kunt niks. Zij hebben volledige... Klopt. Ze hebben volledige zeggenschap over hun platform. En die platformen zijn voor heel veel mensen natuurlijk heel erg belangrijk ook.
Ik vind het wel leuk. We gingen natuurlijk vertellen aan bijvoorbeeld Telegram dat ze de prijs hadden gewonnen. Dus we wilden het eigenlijk nog laten zien, maar we hebben het uiteindelijk niet gedaan. Maar we hebben dat verteld tegen een chatbot van Telegram. Want ja, we konden het tegen niemand anders kwijt. Dus we hebben tegen een chatbot van Telegram hebben wij verteld dat ze de prijs hebben gewonnen.
Echt? En toen?
Ja.
Niks.
En dat wordt doorgegeven, ja.
Ja, Telegram is wel zo'n schimmig bedrijf dat heel lastig point is.
Nou ja, goed, dat en ook op X is dat hetzelfde.
Meta gereageerd. Dat
Meta hebben we wel iemand, een fysiek persoon gesproken.
Ik vind dat net een wat meer, op dit moment toch een wat gerenommeerder bedrijf dan Telegram of op dit moment X.
Ja, Meta was van harte uitgenodigd om op te komen halen, maar... Dat hebben ze niet gedaan.
Maar ze hebben wel gewoon een reactie achtergelaten.
We hebben ook geen... we hebben ook geen... Nee, we hebben wel... we hebben een reactie gehad dat ze hebben begrepen dat ze het hebben ontvangen.
Right.
Ja. Nee, want het is bij de Big Brother Awards... wat ook ons idee is, waarom we dat ook... Bijvoorbeeld vorig jaar heeft Johansson, eurocommissaris, heeft de prijs gewonnen. Die is toen via een live verbinding vanuit Brussel, zat ze in de studio. En toen heeft ze weg weerwoord gegeven over die prijs. En dat is ook wel onze bedoeling. Want we willen ook graag dat degene die prijs opkomt halen, dat die, wij geven dan ook het podium om weerwoord daarop te bieden. Dus die kans hebben ze ook wat dat betreft laten lopen. Ja.
Ja, dat vind ik ook wel een mooi onderdeel. De avond begon met een lezing van Evelyn Austin, die een hele gekke, nou ja, gek, die een parallel wist te slaan tussen de film The Never Ending Story en het Swamp of Sadness of zo, in ieder geval dat moeras waar Atreyu met zijn paard op een gegeven moment in vast zit. En die wist dat vervolgens te linken aan de Big Brother Awards en het al dan niet hebben van hoop.
Ja.
Hoe goed kon jij dat volgen?
We hadden het er al even over. Ik heb de Never Ending Story. Ik zat later nog te denken. Ik heb hem wel een keer gezien, maar heel lang geleden. Dus ik heb
alleen als kind Flarden gezien. Ik heb nooit de hele film.
Bij ons in het huis was dat op een gegeven moment de videoband die we hadden. Dus ik heb die film denk ik wel 30 keer gezien.
Never Ending Videoband.
Maar het is wel lang.
Ik ga jou vragen of jij hem kon volgen. Ja.
Nou ja, destijds niet. Ik wees het nog
wel. Nee, ik bedoelde de vergelijking.
Oh, zo. Ja, nee. Niet echt. Ik wilde daarover praten. Als ze hier nou ook had gezeten, dan had ik daar waarschijnlijk een half uur los over gekund. Maar helaas.
En wat ik een beetje begreep is dat, tenminste dacht ik, dat ze bedoelde dat het moeras, dat het internet was.
Mm-hmm.
En dat je daarin dus kan verdrinken, behalve als je daar dus...
Als je voldoende mate van los weet te laten.
Juist. Wat was het nou? Care, toch?
Oh ja, care. Ja, care.
Ja, ja. Dus dat je... Dus dat er...
Dat je er wat om moest, genoeg om moest geven.
Ja, maar om jezelf moet geven, toch?
Ja, zoiets, ja.
Dus daar ging het volgens mij om. Dus het internet kan ook wel een moeras van droefheid zijn, vaak. Zeker als je X opent.
Ja, nou, dat
en
is...
Zeker als je X opent
dat was altijd al
jaar.
Zo, maar...
Dus, Ja, ik denk dat dat een beetje de analogie was.
Ja, en toen was
maar dat het dus ook wel mogelijk is om er wel uit te ontsnappen. Dat was misschien ook, ja.
Ja, en toen kwam inderdaad dat verhaal over hoe landsgrenzen eigenlijk ook onderdeel zijn van hoe mensen naar internet kijken. Want als jij bijvoorbeeld in India Google Maps opent en je gaat bepaalde grensgebieden van China bekijken, dan zie je heel wat anders dan wij hier zien. En al helemaal wat anders dan wat ze in China gepresenteerd krijgen.
Nou ja, dat de informatie op verschillende manieren gepresenteerd en een conclusie kan bereiken. En bij cartografie heb je die Mercator-projectie natuurlijk. Maar je kan dat ook op een heleboel andere manieren weergeven. Waardoor je ook misschien wel hele andere conclusies kan trekken. Uit
de kaarten die wij hier doorgaans aan de muur hebben hangen met die Mercator-projectie. Die laat Afrika bijvoorbeeld veel te klein zien. De VS veel te groot, al dat soort dingen. Dat vertekent je beeld heel erg.
Ja, alles op de... Alles wat dicht bij de... Wat was het nou? Ja, Nederland is volgens mij ook veel en veel te groot op die kaart.
Oh, dat geloof ik direct. Nou, ik weet in ieder geval nog dat ik daar heel erg aan het denken moest worden gezet. Maar dat ik er nog niet zo ver mee kwam. Dus ik dacht, ik heb vragen over... Komt dit op het proefwerk? Maar een sleutelwoord wat in eigenlijk al die praatjes terugkwam was tegenmacht.
Ja.
En ik vond dat wel heel mooi, want waar Evelyn haar presentatie begon met... Er is zo weinig hoop. En als ik achterom kijk naar. Als ik achterom kijk naar 2023, wil ik een vrolijke noot plaatsen. Maar dat is heel lastig. En het voelt soms alsof het elk jaar lastiger wordt. En daarom is het internet een moeras. En moeten we er wat meer om geven en ook proberen los van te komen. Jullie hebben 5 positieve awards uit.
Ja, met die reden. Ja, ja, ja.
Dan is me er toch een dosis hoop.
Ja, nou ja. Dus. Waarbij we de expertprijs door de expertjury wordt gegeven, de publieksprijs door de publieksjury, wordt de Philippe Rodriguez Award, wat dus de positieve prijs is. Dus de prijs is voor iemand die juist een voorvechter is op het gebied van digitale rechten.
Philippe Rodriguez is een van de oprichters van AccessRoll die niet meer leeft. Ja. De meeste leven nog wel. En die heeft in die zin dus ook een boel goeds betekend voor het internet.
Ja, dat is dus een prijs die wordt gegeven door... ons allemaal. Dus wij kiezen daarvan de winnaar uit. Dus het team van Bits of Freedom. En wij kwamen er dit jaar... waren we dus bezig. En we hadden gewoon dachten... Nou ja, we willen ook wat hoop bieden. En ook laten zien hoeveel goed ze ook gebeurt op dit vlak. En we hebben gewoon 5 hele mooie prijswinnaars kunnen uitkiezen. Dus daar waren we ook heel erg blij
mee. Wat mij heel erg opviel is als je de genomineerden kijkt van de negatieve awards. Dus echt de Big Brother Awards zelf. Dan zijn dat allemaal... figuren en instanties die ook in jullie podcasts en jullie blogs en zo veelvuldig zijn voorbijgekomen. Dus dat is dan niet echt een verrassing. Van het lijstje genomineerden voor de Philippe Rodriguez Award heb ik er denk ik maar 1 of 2 in de podcast teruggehoord. Dat viel me wel op.
Ja, ja. Nou, dan moeten we dan veranderingen brengen.
Ja, nee, ik vind dat namelijk wel... Ik kende niet... Nou, laten we even beginnen. Dus een van de winnaars is Robin Pokorny. Ja. Zij is was destijds student die in coronatijd examens moest doen. Alleen die anti-speak software. Je moest dan zo'n tool installeren die je hele laptop overneemt en je webcam in de gaten houdt, zodat je niet kon... hoe heet dat? Cheaten?
Dat je niet een boek erbij kon hebben. Of
nee, je kon niet vals spelen tijdens het examen. Het is langs jou heen gegaan, Jurian. Jij zit hier verbaasd te kijken.
De software die je hele freaking laptop overneemt, omdat je niet...
Factorio software.
Holy mother.
Namelijk voor
is dat, en dat die laptop is van jezelf?
Ja. Dus daar moest je tools op installeren. En die ging dan... dan moest je allemaal checks doorlopen. In ieder geval, dat was op zich... dat was destijds al een discussie. Hè, of dat dan wel of niet in je privacy gaat. Maar oké. Extreme omstandigheden, corona, iedereen moet thuis examens doen. En die examens gaan wel ergens over. En als je gewoon een laptop aan iedereen geeft, dan wordt het ook wel heel erg makkelijk om vals te spelen natuurlijk. Dus laat daar wat voor te zeggen zijn. In haar geval was het zo dat die webcam zei, er zit geen mens, want ze had een hele donkere huidskleur. Dus zij heeft dat examen uiteindelijk met een hele felle lamp op haar gezicht moeten doen.
Ja.
Om überhaupt die software het idee te geven dat er een mens aan de andere kant van die webcam zat. Zij heeft daar een zaak van gemaakt. Uiteindelijk niet zo glansrijk gewonnen als we hadden gehoopt. Maar er is wel een boel aandacht voor gekomen.
De specifieke klacht is daar heeft ze niet op gewonnen. Maar goed, het College voor de Rechten van de Mens heeft wel aangegeven dat er is duidelijk wel wat mis met die software.
Mm-hmm.
Dus in dat opzicht. Maar met name natuurlijk dat zij heeft ook heel erg doorgezet. Want het is niet makkelijk om zo'n klacht helemaal tot daar te brengen. En ja, dus het is gewoon heel knap dat ze dat ook helemaal...
Nou, dat is dat stukje tegenmacht. Ja. Wat heel erg in dat verhaal naar voren kwam, is dat je dan best wel een lange adem moet hebben. Want eigenlijk zou mijn neiging ook heel erg snel zijn. Van oké, ik heb die examens gemaakt, een felle lamp op mijn hoofd. Ik vind het eigenlijk best wel schandalig en racistisch zelfs. Maar goed, ik heb mijn diploma nu. Het zal mijn tijd wel duren. Jammer dan. Ja, om je daar dan ook in vast te bijten en een klacht neer te leggen bij... Hoe heet dat? De commissie voor de rechten van de mens?
Weet je voor de rechten van de mens?
College. Nee, ja, ja, ja. Ja. Wel geholpen door, hoe heet de club van Hans de Zwart ook?
Racism and Technology Center.
Ja, ja. Ja, daar heeft Hans hier nog een keer over zitten vertellen. Dus dat is ook wel bekend bij veel luisteraars. Lange adem. Echt jaren mee bezig. Ja.
Ja,
en dus, laat je niet los.
Nee, dus extra knap dat ze dat heeft doorgezet. En ja, een niet volledig bevredigende uitkomst, maar wel... Toch dusdanig dat dat, denk ik, ook wel behoorlijk wat oplevert. Maar zij was natuurlijk niet de enige. En we hebben een beetje geprobeerd om een variatie van mensen die op allerlei andere, op allerlei verschillende manieren tegen mag bieden. En ook laten zien dat niet per se. Dat kan dus ook als jij een student bent.
Ja, in je eentje. En,
Samen met mensen, maar wel hè, als student zelf. Of als jij een organisatie bent, zoals Spoon, die nu een manier opzet waardoor het makkelijker is om WO-verzoeken te doen, het oude WOP-verzoek. Dus dat je een beroep doet op de wet openbaarheid overheid.
Ja, ik had dus nog nooit van expertisecentrum Spoon gehoord.
Nee, maar ze zijn nog niet zo heel oud.
Een jaar, ja. Goed. Ze hebben nu al een prijs gewonnen, dus dat is dan best wel een mooie spotlight voor ze. Wat ik heel grappig vond, is in hun praatje dat ze achteraf mochten houden tijdens het dankwoord, zeiden ze, ja, eigenlijk... wordt er vanuit de overheid heel vaak en gemeentes en provincies zo gereageerd dat best wel bemoeizuchtig of lastig of irritant kan zijn om veel WO-verzoeken te... Terwijl zij zeggen, eigenlijk is het andersom. Eigenlijk toont het juist een hele grote mate van betrokkenheid om te willen zien waar jouw volksvertegenwoordigers mee bezig zijn.
Ja, klopt. En je kan natuurlijk ook op een andere manier redeneren. Hè? Dus als de overheid kan ook uit zichzelf zeggen, we maken in principe vrijwel alles openbaar. Dus dan heb je ook misschien wel een stuk minder WO-verzoeken nodig. En ja, het is juist ook het geeft ook aan dat je dus betrokken bent bij het democratisch proces. Want het is juist belangrijk dat de overheid ook transparant en navolgbaar werkt. Ja. En dat er beslissingen worden gemaakt op basis van zaken die je ook vervolgens kan controleren.
Ja. Jij bent journalist. Dan kan ik me voorstellen dat als je games moet recenseren, je niet per se veel WO-verzoeken hoeft te doen. Maar hoor jij branchegenoten daar wel eens over mopperen?
Zeker, ja. Maar dan niet zozeer... niet zozeer op de mogelijkheid die er is, maar vaak de tijd die het duurt voordat je er iets op terughoort. Mm-hmm. En voormalig met nerd om tafel nerd Joost heeft ons hier natuurlijk ook door de jaren heen wel eens over verteld over hoe lang het duurt en wat hij dan terugkrijgt. En dat er gewoon vaak wel zeg je dat... Dat er soms meer moeite lijkt te zitten in hoe ver ze gaan om het maar niet prijs te hoeven geven. Dan in de moeite die gedaan wordt in de hele besluitvorming waar die naar vraagt, zeg maar.
Er zijn zelfs anekdotes van dat er dus hele pagina's worden zwart gelakt. En dat er op een gegeven moment kritiek werd op alle zwart lakken. Dat ze het maar in andere kleuren zijn gaan lakken. Dat je echt denkt van hoe treurig is dat spelletje als je het zo wil spelen.
Ja, maar dat soort dingen. En dat is ook een beetje hoe ik er naar kijk. Dan denk ik van ja... Dat zou mij, misschien een beetje een cynische manier om naar te kijken, maar dat zou mij tegenhouden om zo'n verzoek te doen. Omdat ik dan denk van ja, dan krijg ik straks een boekwerk van 80 pagina's, waarvan als ik alle woorden bij elkaar optel, misschien 2 pagina's leesbaar zijn, want de rest is...
Maar dat zegt misschien ook juist ook wel iets natuurlijk. Dat zegt misschien wel...
Dat is dat, en dan denk ik van ja, ga jij me nou echt vertellen dat al die dingen die zwart gemaakt zijn, dus niet publiek mogen worden uit landsbelang en dat soort dingen. Dat is dan de reden, hè? Het is... Staat dan informatie in die schadelijk zou kunnen zijn als ze dan... Dat is de reden dat ze het zwart lakken.
Ja, er is dan altijd een grond voor waarom...
Ja, precies. Er is een grond dat
niet
dat
het, openbaar mag worden.
Precies. En dan denk ik... Ik vind het dan moeilijk te geloven dat het dan zoveel informatie is die dan, denk ik, ja... Ik weet niet. Ik word daar heel cynisch en verdrietig van ook. Dan denk ik van, wat jij zegt, klopt. Kijk, in een ideale wereld heb je gewoon een overheid die... keuzes maakt, daarbij kijkt van nou, hoe pakt het beste uit voor zoveel mogelijk mensen. En hoe we daar zijn gekomen, dat documenteren we. En dat kan iedereen gewoon... dat is een beetje een notendop hoe je het zou willen. Alleen in werkelijkheid staan er bij dat proces allerlei lobbyisten en grote bedrijven en belangen en gigantische bedragen en allerlei markten. Die staan daar omheen en daar wordt van allerlei kanten aan getrokken. En ik kan me heel veel situaties voorstellen waarin uiteindelijk de besluitvorming... Ja, dat je die dan als bestuurder toch liever niet openbaart. Omdat dat soort dingen meespelen.
Ja.
Ja, dat is gewoon jammer. Als je daarover nadenkt dat dat zo werkt.
Het is net mensenwerk, hè? Ja, in die zin wel. En dan moeten we nu een moment maken voor de sponsor van deze aflevering. En dat is ook deze week weer de webwinkel Vakdagen. Want ja, ik heb het al vaker gezegd, de feestdagen zijn voorbij. Nieuwe plannen, Blue Monday komt eraan. Je hebt eigenlijk zoiets van, wat
Blue
moet
Monday
ik allemaal...
Blue Monday is al geweest?
Is dat al
als
geweest?
Als je afgelopen maandag niet meegaat, Blue?
Moet je nagaan. Ik ben nog steeds eigenlijk wel een beetje...
Nou, jij was lekker naar de Big Brother Awards, dus jij was niet zo heel Blue.
Nee, ik heb iets nodig om naartoe te kijken hier.
Jij hebt weer iets nieuws nodig om te kijken. Jij hebt de BBA gehad.
Ja. Ik
ga iets anders.
Een van de dingen waar je naartoe zou kunnen gaan kijken zijn de webwinkel vakdagen. Want die komen er weer aan. Dat is 23 en 24 januari in de jaarbeurs in Utrecht.
Voor de duidelijkheid, dat is al heel bijna.
Dat komt eraan, ja. Ja. En je kunt daarheen gaan om je netwerk uit te breiden. Om te leren van meer dan 200 sprekers die daar zijn. Of omringd te zijn door duizenden gelijkgestemde professionals en nerds. En je hebt een kans om te luisteren naar ervaringen en inzichten van toonaangevende bedrijven. Zoals Amazon en Bol.com en Molly. En ABN AMRO, allemaal van die bedrijven die een heel klein beetje betrokken zijn in de keten van webwinkels.
Ik heb vaag van die dingen gehoord.
Ik nogal vaag zelfs. Ja, nee. De hele webwinkelvakdagen staan in het teken van nieuwe trends en tools. En weet je wat nou het leukste is?
Het is goedkoop.
Het is best wel goedkoop om daarheen te gaan. Het is zelfs gratis.
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 Je kunt er gratis heen. Dat is een mooi bedrag voor een kaartje voor de webwinkelvakdagen.
En dat zie je niet vaak bij webwinkels dat gratis is.
Nee. 23 en 24 januari in de jaarbeurs in Utrecht. Pak je kans om 2024 sterk te beginnen. En als je erheen gaat, claim dan wel eerst even je ticket. Ga naar webwinkelvakdagen.nl of klik op de link in de show notes. En wie weet loop jij daar rond?
Ja, en nog even heel belangrijk, niet gewoon daarheen gaan, echt dat ticket claimen. Want gratis is wel alleen als je dat ticket hebt. En waar ook alweer?
Webwinkelvakdagen.nl. Hey, we hebben nog 3 genomineerden. En ik denk, als we daar nou even doorheen gaan, dan weet iedereen die luistert...
Waar hebben we het nu over?
Prijswinnaars van de Philippe Rodriguez Awards. En ik heb zometeen ook nog wat vragen van luisteraars die ik zou willen
stellen. Ik wilde namelijk, de genomineerden. Ik wilde namelijk ook eigenlijk, we hebben Meta, X en Telegram en Jessicus hebben we natuurlijk wel behandeld. Ja. Maar ik zou eigenlijk ook Koninklijke Marechaussee en Marnix van Rij ook heel even in vogelvlug willen doen waarom die genomineerd waren.
Slim, laten we dat doen.
Koninklijke Marechaussee. Tel me alles. Wat hebben ze gedaan?
Ja, nou ja, tijdens een grote demonstratie van Extinction Rebellion op Schiphol hebben ze vervolgens... Nou, we weten niet exact hoe het is gegaan. Want het is ook nog een klein beetje onduidelijk. Maar als we het een beetje kunnen reconstrueren... hebben ze gebruik gemaakt van gezichtsherkenningssoftware... en van social media profielen, likes of reacties... van mensen die hebben geliked of gereageerd op een post... of meerdere posts van Extinction Rebellion. En toen hebben ze gekeken... hey, welke mensen zijn hier op Schiphol? En welke mensen hebben gereageerd, geliked of vinden deze pagina leuk. Dat zijn ze gaan proberen te combineren. En daar is iets uitgerold waarbij ze dan hebben gezegd... dat deze persoon, dat is die. En die mensen hebben vervolgens een brief ontvangen. Alleen, dat is al vrij problematisch. Maar wat nog problematischer was... is dat ook een aantal mensen aantoonbaar daar helemaal niet bij waren.
En die hebben ook die brief gekregen.
Dus ze hebben ten eerste gebruik gemaakt van een opsporingsmanier die niet mag. En ten tweede ging dat ook nog eens een keer niet goed. Dus dat ging... dubbelfout. Nu is het wel zo, alleen eerlijkheid, was volgens mij 2 dagen geleden. Echt nog geen week geleden. Heeft de magistratie wel gezegd: dit was inderdaad niet goed. Dus ze zijn wel. Ze hebben wel gezegd van dat niet.
Dat is wel lekker als je dan toch mee bezig bent dat je daar.
Ja, maar het blijft natuurlijk wel problematisch dat ze initieel van deze opsporingsmethode gebruik hebben gemaakt. En met name ook omdat je dus iemand die een. Jij moet gewoon als burger zoiets kunnen liken. Jij moet daar gewoon op kunnen reageren zonder dat je dan gelijk in het vizier van de opsporingsdiensten staat.
Je hebt ook het recht om te protesteren of te demonstreren.
Dat heb je ook, maar zeker in het geval dat jij zoiets liked, zoiets ondersteunt. Dat moet sowieso kunnen. Zonder dat jij dan
Ja. Ja, en het is ook, je hebt het over inderdaad een opsporingstechniek die ze eigenlijk niet zouden waar ze geen gebruik van hadden mogen maken. Ga ik me ook afvragen, hoe komt dat dan tot stand? Weet je, als jij een huiszoeking, even een redelijk draconische maatregel, als je iets wil weten over iemand, zijn huis binnenvallen en het doorzoeken, daar heb je gewoon een rechtelijke goedkeuring voor nodig. Dus dan denk ik van, ja, hoe komt, dit zal niet zo heftig zijn, maar waar gaat het dan mis in de besluitvorming? Ja. Of hebben ze gewoon totale vrijheid, omdat kan zo'n team dat zelf beslissen of zo?
Ja, nou, daar moet je echt mijn collega's die jurist zijn voor hebben, want daar weet ik iets te weinig van.
Maar het gaat dus mis. Want
maar het gaat wel aan Thomas mis. Dus niet alleen dat het misgaat, dat het uiteindelijk foute uitkomsten zijn, maar het feit alleen al dat ze naar social media profielen gaan kijken, om te kijken wie die demonstratie liked, wie dat leuk vindt, wie dat ondersteunt. Dat idee alleen al is al fout.
Ja, want ik kan me bijna niet voorstellen, als je dit aan een rechter zou voorstellen, zeggen, nou, we gaan een demonstratie en we willen daar in beeld brengen wie er allemaal zijn, en dat gaan we dan cross-referencen met social media, en dan hebben we alle namen. Dan denk ik niet dat een rechter zegt van, toppie, nee, moet je doen.
Maar dat is dus vervolgens natuurlijk ook, dat is ook niet gebeurd.
Nee, precies. Maar dan zeg ik van, dus ja, daar dus... in hoe zo'n keuze tot stand komt om dit te gaan gebruiken, zit kennelijk iets.
Dat hele keuzeproces, dat gaat precies al fout. Ja, ja.
Ja, dat is. Nou ja, goed. De hoop is wel, als zij in ieder geval nu aangeven, van, dat hadden we niet moeten doen. Dat je, ja, goed, is natuurlijk voor ons normaal.
De volgende keer niet doen.
En toch ergens, hè, even advocaat van de duivel.
Nooit meer doen.
Ja. Snap ik die verleiding wel? Want even heel cynisch, maar die middelen zijn er. Je mag ze gewoon niet gebruiken. Dat lijkt me ook wel frustrerend, hoor. Je zult dat werk maar doen en je denkt gewoon, ah, hier is een knop, als ik erop duw, dan heb ik de dader. En zo nu en dan mag je dat dan niet doen.
Maar dat is
een eeuwige spanningsveld tussen inderdaad de opsporingsdiensten en privacyrechten. Ja, dat hou je toch op. Als privacyrechten niet bestonden, werden wij allemaal overal continu gevolgd. En nu is er zeker één iemand die denkt, jongen, dat gebeurt toch heus.
Wat is het verschil tussen de politie en de marechaussee? Ik voel me heel dom.
Ja, dat zijn gewoon andere. De KMAR valt volgens mij letterlijk direct onder defensie. En de politiemacht is een andere tak van. Valt dan onder. Ja, het zit ook wel allebei onder justitie. Nee, wacht even, dat is niet waar. Volgens mij is dat gewoon een heel ander ministerie zelfs. Volgens mij valt de politie onder justitie en veiligheid. En valt de Koninklijke Marechaussee onder. Nou, wat ik zeg,
sowieso defensie. Andere taken en verantwoordelijkheden en andere, ook wel iets andere bevoegdheden volgens mij. En de reden dat dit marechaussee was omdat dit natuurlijk op Schiphol plaatsvond.
Ja. Ben je nou letterlijk aan ChatGPT aan het vragen wat het verschil is?
Okay. Dus wel, ja,
ik zie ineens iets schrijven. Ik denk, hij vraagt als assistent.
Ik zei even voor de goede orde wel ChatGPT 4, hè? Die is veilig.
Ja, nee,
dan is het goed.
Nee, maar dan klopt het antwoord zeker.
Ja, ja. Echt ideaal. Ja. Hij typt alleen wat minder snel.
Oh ja?
Ja, 3,5. Die is roem, roem, roem.
Ja, maar die denkt er helemaal niet over na.
Nee, precies.
Dat is wel trouwens even dus een zijstap, hoor. Maar ik heb dit echt, als je een zoekopdracht doet of je typt iets in en het antwoord duurt langer.
Ja, dan is het zeker
beter. Dat is irrationeel.
Oh, niet.
Maar dat voelt alsof het betrouwbaar is. Maar dat is dus niet zo. Maar dat is een bekend psychologisch effect. Dat is ook waarom bijvoorbeeld als je prijsvergelijkers gebruikt en zegt, wat is het beste internet bij mij op het adres, welke is het goedkoopst, dan zit er expres een vertraging in het antwoord, zodat mensen het gevoel hebben dat dat het betrouwbaarder resultaat is. Daar zit echt serieus vergelijkingssites en ook booking.coms en dergelijke, die hebben natuurlijk alle psychologische trucs uit de kast getrokken. Eén daarvan is om sommige resultaten iets langer te laten duren. Terwijl die database, die weet het al lang. Maar de marechaussee, die is een militaire politieorganisatie. Ja. Ja, met specifieke taken. Ja, okay. Grensbewaking bijvoorbeeld. Ja. Ja. Of zorgen dat er niemand aan een vliegtuig gaat hangen, zodat het vliegtuig wat minder kerosine uit kan stoten.
Ja. Nou, weer wat geleerd van ChatGPT.
Zegt je dat laatste zijn?
Nee, dat heb ik dan
niet. Oh, dat heb je zelf toegevoegd.
Weirdly specific ChatGPT. Wat ben jij van plan? Nou, dat is een duidelijk verhaal. En dan bleef als vierde nominatie, dus buiten de twee winnaars en de marechaussee, hadden we dus nog Marnix van Rij, de staatssecretaris die de Belastingdienst in zijn portefeuille heeft.
Ja, wat trouwens, ze hebben dus niet gewonnen. Ze waren wel aanwezig. Ja. Dat vonden we dan wel heel sportief.
Ja.
Maar ja, dat, bij de Belastingdienst gaat het erover. Nou, dat gaat al jaren mis. Dus het is bijna een soort oeuvreprijs. Maar een van de. Een van de zaken die nu wel weer bijzonder waren, is dat de Belastingdienst zelf had bedacht dat ze in 2027 gingen voldoen aan de AVG. AVG is een wet die al behoorlijk wat jaren verplicht is, dus waar ze al lang aan hadden moeten voldoen. En ze hadden zelf bedacht om dat in 2027 ook te laten slagen. Maar dat gaat waarschijnlijk ook niet lukken. Dus, nou ja, dat is een beetje de reden waarom de Belastingdienst ook...
Ik moet altijd terugdenken, en ik kan dit niet pinpointen in de tijd. En ik weet ook niet precies wat het hoe de details waren. Ik kan me nog herinneren dat ik oud genoeg was om te hebben meegekregen bij de Belastingdienst een iets te goede afvloeiregeling was, want er was te veel personeel.
Ja.
En toen heel veel goede mensen zijn weggelopen. Ja, die kregen gewoon iets te veel geld mee als ze de biezen pakten en dachten, nou, oké, doen we dat wel. En ik weet nog dat men toen al zei van, nou, dit gaat uiteindelijk gevolgen hebben, want er zijn te veel goede mensen weggelopen. En ja, volgens mij is dit niet gewoon
nooit meer goed gekomen.
De fuck-up der fuck-ups die ons nog generaties lang gaat achtervolgen.
Fuck-up that keeps on giving.
Ja, precies. Ja. Dat zou ook wel een beetje.
Maar ik vind het wel, wat je wel lachte nu om Europrijs en AVG 2027 aan voldoen en zoals dat haast inderdaad. Het is te gek voor woorden.
Het is echt bizar.
Het is het orgaan dat bepaalt of wij dat controleert of wij ons aan de regeltjes houden als het gaat om het opgeven van elke euro die we hebben verdiend. En goed, als je eigen bedrijf hebt, dan moet je nog veel meer naar de Belastingdienst sturen. Zij zijn in op zekere zin bijna de baas te noemen over heel veel geldstromen in Nederland. Maar ze kunnen zelf niet voldoen aan de wet.
Nou ja, en als je ook nagaat tot de AVG, gaat het natuurlijk over het verzamelen en beschermen van gegevens. Nou, als er één organisatie is die veel gegevens verzamelt.
Nee, maar daarom. Weet je, dus je moet super veel opgeven. Je vertelt alles over wie je ouders zijn en welke. Nee, goed, je verklaart elke euro die je op je bankrekening hebt staan. Dat is in ieder geval de bedoeling. Maar zelf kunnen zij dus niet voldoen aan de wet. Dat kan niet.
Het wringt. Je wordt er een beetje.
Je kunt er niks tegen doen ook. Je kan niet zeggen, hey, makkers, tot jullie aan de AVG voldoen, betaal ik niet meer.
Ik betaal nergens meer voor.
Ja.
Dat kan je wel proberen, maar ik denk niet dat.
Als zij met de vuist op tafel slaan, dan maken ze je kapot. Ja. Dat hebben we wel gezien.
Ja, nee, dat kan heel makkelijk. Maar ja, het is onbestaanbaar.
Mm-hmm.
En we lachen er met z'n allen om, omdat het zo belachelijk is. Maar het is in en in triest.
Ja, en ook maar het staat hier dan buiten, maar gewoon frustratiedingen. Dat de overheid dan zegt, nou, weet je wat, we gaan de BTW op groente en fruit omlaag gooien. Dan zegt de Belastingdienst, ja, dat kunnen we niet. En denk ik, hoe is dit een mogelijk antwoord überhaupt? Ik bedoel, dat ze zeggen, ja kut, dan maak je het ons wel pittig moeilijk. Zeg ze, ja, balen man, gaan we wel doen.
Ja, maar kijk, het moet. Wij zijn de wetgevende macht, moet.
Zeg maar, ik zou op zich wel minder dan 130 willen rijden. Ik vind het een redelijk verzoek. Gaat mij niet lukken. Voet is zo zwaar.
Het is als bij een gevangenisaan komt en zegt, ik heb hier een tienvoudig moordenaar en je moet hem voor 35 jaar wegzetten en dan gaan we een keer evalueren.
Ja, best wel vol
hier. Dat kan niet, man.
Alles goede personeel is weg.
Nou, er is daar een speeltuin. Zet hem anders daar neer. Misschien is dat leuk. Ja, het kan niet.
Nee. Oh, wat erg. Ja, maar je kunt er. Ja, nee. Why?
Kunnen we niet alsnog deze laten winnen? Want dit is.
Ja, bits of freedom. Gedraag je. Wel even.
Ja, maar goed. Marnix van Rij dus
persoonlijk in Japan.
Kudo's dat je daar zit. Ik moet zeggen.
Was hij de ambtenaar?
Maar dan nog.
Je hebt de moeite genomen om iemand daarheen te sturen, in ieder geval.
Ja. Dat kan ik gewoon waarderen. Dat mag ook gezegd.
Wat deed hij daar en niet fixen dat het BTW-systeem.
Hij was bezig met die groente en fruit.
Die zat daar. We gaan een beetje van de hak op de tak, maar er waren nog
nu weer terug naar de positieve.
Philip Rodriguez Awards. Eentje die ik leuk vond, was dat was Wido Potters.
Ja.
Die was ook niet voorbijgekomen bij jullie in de podcast. Maar het leuke was, die kende ik al.
Ja.
Ja, want ik kom uit de telecombranche. Ik heb heel lang bij een internetprovider gewerkt. Nou, Wido Potters die werkt bij BIT. Dat is internet service provider. Kun je lang discussiëren. Wat is een internet service provider precies? Maar hij zat in mijn branche en die branche is heel klein. Of in ieder geval compact en iedereen kent elkaar. In die hoedanigheid hadden we elkaar eigenlijk niet ontmoet. En ook niet veel gesproken. Maar op een gegeven moment begonnen zij onder andere een rechtszaak. Omdat Russia Today en Sputnik eigenlijk per decreet, per direct, tijdens het begin van die oorlog in Oekraïne in heel de EU verboden werd. En internetproviders en televisieproviders, er was nog even discussie over wat moet er nou wel geblokkeerd worden en wat niet. Kregen eigenlijk een verordening over de schutting gegooid van joh, je moet die sites blokkeren.
Ja.
Wij dachten aanvankelijk, toen was ik nog een internetprovider, dat het alleen om de zenders ging. Nou, daar vind je dan wat van. Maar goed, daar gaan wij niet over. Wij zijn een internetprovider. Toen bleek ook dat je inderdaad DNS-blokkades en dergelijke moest gaan doen om die sites tegen te houden.
Social media.
Ja, en daar gaat iedereen die bij een internetprovider werkt of heeft gewerkt of daar iets van gevoel bij heeft stuiteren. Want op dat niveau technisch tegenhouden van internetverkeer staat gewoon haaks op netneutraliteit, Die beslissing is zonder democratisch beginselen genomen. Zonder gerechtelijke macht die ernaar heeft gekeken. Blijkbaar onder de vlag met name van Wido Potters is er toen een coalitie ontstaan. En dan moet je ook denken aan partijen als Freedom Internet en dergelijke die zich daarbij aansluiten. Om daar een zaak tegen te beginnen. En ik ben er niet lang bij betrokken geweest, maar heel kort even. Maar ik kan me nog herinneren dat toen al de vraag was, waar is het loket om hier überhaupt een rechtszaak over te beginnen?
Mm-hmm.
Het is zo ingewikkeld als een Europese commissie zo'n verordening opschrijft, uitstuurt. Ja, het eerste wat je moet doen is eraan gaan voldoen. Want anders, het was zelfs zo dat als jij directielid was van een internetprovider en je ging er niet aan voldoen, dan werd dat gezien als een economisch delict.
Mm.
Dus ja, dan was wel de vraag van nou, oké, gaan we als provider een statement maken door het niet te doen? Ja,
ook
niet echt zin om met de handboeien.
Persoonlijk
wie handhaaft dat dan? Bij economisch delict, de Belastingdienst zeker?
Ik weet niet wie het in dit geval is.
Maar ging dat dan over?
Je gewoon buiten houden.
Ik weet het in dit geval niet.
Maar dat je dus ook dat je ook geen diensten mag leveren aan Rusland of dat je geen handel mag drijven daarmee? Of dat,
nou,
of
in dit geval was wel vrij specifiek. Je moet het. Ik denk dat het toen DNS-niveau was. Ja. Die sites gewoon. Kijk, elke nerd die nu luistert, die denkt: oké, dus als je de DNS van Russia Today en Sputnik weghaalt, ik kan nooit meer op die site komen, hoor.
Dat is het.
Ik zou niet weten hoe ik die site ooit nog kan bereiken. Wink, wink. Dus ja, het is natuurlijk in die zin al een oplossing van Likmefest. Je kan me al wat meer voorstellen bij het blokkeren van de tv-zenders. Kijk, daar is gewoon wat meer gedoe. Dan heb je ook wel miljoenen huiskamers tegelijkertijd. Maar ja, ik vind het dus wel leuk. Dit was een persoon die ik... hij was er ook. Hij heeft die award in ontvangst genomen. Ik heb hem nog even gesproken, handje gegeven. Branchegenoot. Vond ik wel lachen. Ja,
we werken ook met Bit voor heel veel van onze software. Het is natuurlijk ook wel een heel goed voorbeeld van een bedrijf dat ik bedoel, het wil dus niet alleen zeggen, dus wat we ook proberen te laten zien, hè, dat je als individu, dus als student, maar dus ook als bedrijf, dat je goede dingen kan doen voor digitale rechten of voor privacy.
Ja, commerciële ondernemingen.
Precies, toch, dat dat elkaar niet hoeft uit te sluiten, dat niet wil zeggen dat je dan... dat je digitale rechten met voeten moet treden om geld te verdienen. Dat is natuurlijk absoluut niet het geval. Nee.
Nee. Ik had nog nooit gehoord van Niels Westerlaken.
Nee.
Jij wel?
In de hoedanigheid. Zoals
kun je vertellen waarom die award gewonnen had?
Ja, dus bij het ministerie van Buitenlandse Zaken komen visumaanvragen binnen. Dus van met name mensen natuurlijk buiten de EU die een visum nodig hebben om naar Nederland te reizen. Die moeten worden beoordeeld. Dat zijn er een heleboel. En daar gebruiken ze een algoritme voor. Om te bepalen wat voor risicoscore zo iemand heeft. Mm-hmm. En hij is FG, functionaris gegevensbescherming. Dus dat houdt in dat hij binnen zijn organisatie een controlerende taak heeft. Om te kijken naar hoe gaan wij met onze gegevens om. Kijkend naar bijvoorbeeld de AVG. Maar ook hoe werken bepaalde processen, hoe werken bepaalde systemen.
Zie je dat nog steeds? Want ik kreeg de indruk in het verhaal van gisteren dat hij dat niet meer is. Maar...
Volgens mij niet. Nee. Maar hij was wel degene die dat dus aan de kaak heeft gesteld intern. En die ook zei van, wat ik wel mooi vond wat hij zei, is dat intern bij het ministerie van Buitenlandse Zaken, dat er ook heel veel wel naar hem werd geluisterd. Dus uiteindelijk... niet. Maar dat er ook heel veel dus wel naar hem werd geluisterd. Dat er ook heel veel collega's van hem waren die ook dit probleem wel zagen met die discriminerende algoritme bij die visumaanvragen. Ook tegenmacht. En dan vanuit binnen de ambtenarij, vanuit binnen een organisatie.
Ja, dat is eigenlijk de rode draad in die positieve awards die jullie hebben uitgereikt. Dat van alle kanten tegenmacht geboden kan worden.
Ja.
Ja. En die de laatste dan, Muslim Rights... Watch. Ik kende dat persoonlijk ook niet.
Nou ja, de prijswinnaar Jezielkus, dat ging over de terrorismelijsten.
Ja?
En Muslim Rights Watch is de organisatie die daar is tegen gaan vechten. Dus zij zijn een organisatie die voor die mensen die op die lijsten staan zijn opgekomen.
Onevenredig veel moslims.
Ja, en wat hij ook al zei, wat ik ook wel interessant vond, is dat hij zei van, kijk, dit gaat over terrorismelijsten en moslims. Maar wat is de volgende stap? We hebben ook met Marseille gezien. Dat is Extinction Rebellion. En is het daarna ook elke burger die ook maar iets vindt... wat tegen de overheid ingaat.
Mm-hmm.
Dus ja, dus dat hij het op die manier ook aan elkaar verbond. Ja.
Ja, en dus je moet bij dat soort rechten altijd gelijk principieel aan de handrem trekken. Ook als je het er stiekem wel mee eens zou zijn. Omdat dat soort rechten gewoon niet mogen eroderen.
Het gevaar is dat er een hele grote groep mensen de andere kant op kijkt, omdat het hen niet raakt. En
omdat waar het hen niet aangaat. Ja, precies.
En waar je van bewust moet zijn, dat is ook met bijvoorbeeld het macht geven aan overheden, is dat je dan redeneert van, oh, maar dit is een goede overheid. Oké, maar stel dat we nu iets veranderen in de wet, waardoor de overheid meer macht krijgt. Wie zegt dat er over 50 jaar of 100 jaar of 105, weet je, ja. Wie zegt dat dat nog steeds hetzelfde is? En dat is hier natuurlijk ook mee, weet je, op het moment dat je dingen ziet, waarvan je denkt, ja, dat kan eigenlijk echt niet. En in dit geval onevenredig veel moslims op die lijst gezet. En ook vaak onterecht dus. Anders zouden ze die prijs niet hebben gewonnen. Ja, dan is het natuurlijk voor mensen soms heel makkelijk te zeggen van, oh, dat is wel een probleem. Goed, dat ga ik vanavond even eten. Weet je wel? En, ja. En dat is het gevaarlijke hiervan. Want je moet je ook realiseren dat zo'n probleem kan alleen maar groter. Want wat je terecht zegt, dat zijn de volgende groep en de volgende groep en de volgende groep. Ja, je moet eigenlijk zoiets meteen in de kiem smoren, zodra je het ziet misgaan, ook al gaat het jezelf niet aan.
Ja, ja, en ze hebben daar een advocaat opgezet die daar volgens hun letterlijk 24/7 mee bezig is geweest. Dat betekent dat ze in haar slaap heeft gewerkt. Dus
nou, goed bezig, goed bezig. Ja, die billenbos, jongen, die hours, daar gaat het om.
Dus het was nodig. Ik vond dat wel een verhaal dat me bij is gebleven, waarvan ik dacht, daar wil ik me nog wat verder in verdiepen. Want ik kende het niet. Maar er stonden verdomd sympathieke mensen op dat podium, waarvan ik dacht, nou, ja, als jij op een terrorisme-lijst hebt gestaan, dan vind ik dat bijzonder.
Ja, ja, we weten ook,
er zijn heel vast veel hele charmante terroristen.
We weten ook helemaal niet waarom ze op die terrorisme-lijst zijn gezet.
Dat lijkt me fucking frustrerend.
Ja.
Dan ben je er vanaf en dan 30 jaar later lig je nog eens met een biertje op de bank en denk je, waarom stond ik eigenlijk op die lijst?
Ja, nee, maar dat wat we in het begin al zeiden, er ontbreekt gewoon een stuk informatievoorziening op dat vlak. En ik snap heus wel dat je niet een criteria-lijst gaat opstellen als overheid zijnde van die, want ja, dan wordt het voor een terrorist.
Ja, wellicht is die er wel, hè, maar goed,
ik snap dat je niet naar buiten wilt, want dan wordt het voor terrorist wel heel makkelijk om te kijken, oké, dit moeten we allemaal niet doen en dan komt het goed. Ja. Maar ja, op het moment dat iemand er toch zelf op staat, stel dat je zover komt inderdaad, dat je aantoont dat je daar niet hoort en ze halen je eraf. Ja, dat ze je dan niet vertellen waarom je er in eerste instantie op hebt gezet. Dat vind ik wel. Dat vind ik nou inderdaad echt gewoon een schending van je recht. Dat is net alsof je een jaar in de gevangenis hebt gezeten en de politie je nooit heeft verteld wat je nou eigenlijk had gedaan. Ja. Dus letterlijk Rusland.
Ik heb nog een vraag van een luisteraar. Die heet Cindy. En ze vraagt, behalve doneren, wat kan ik als gemiddelde Nederlander doen voor een vrijer internet?
Met anderen praten over hoe jij daar tegenaan staat. Wat jij in het dagelijks leven doet of verandert om een vrijer internet te maken. Het is ook een bewuste keuze van bijvoorbeeld het gebruik van bepaalde software of het juist niet gebruik van bepaalde software. Nou, volgens mij heb je het ook vaak hier al gehad over de cookie wall die je wel of niet kan accepteren. Dus er zijn allerlei dingen die je kan doen. Dus met name jezelf informeren en daarmee ook anderen informeren.
Ja, en dan krijg je weer die ouderwetse discussie van, heeft het wel zin als ik gewoon wat minder ga vliegen en geen vlees meer eet, terwijl de hele rest van de wereld dat ook doet. Uiteindelijk is die systeemverandering natuurlijk nog belangrijk.
Ja, maar die systeemverandering kan waarschijnlijk of komen door een enorme maatschappelijke beweging die daar allemaal horen is en vervolgens de politiek inspireert, of vanuit de politiek zelf. En in dit geval, daarom werken wij met Bits of Freedom, we proberen ons ook vaak te richten op het beïnvloeden van beleid. En heel veel beleid komt tegenwoordig uit de EU. En gelukkig komt er tegenwoordig ook best wel wat goed beleid uit de EU. Het is allemaal niet perfect. We zouden allemaal willen dat het nog wat beter was. Mm-hmm. Maar het zijn sommige stappen in de goede richting. Dus ja, sommige dingen moeten ook gewoon geregeld worden van bovenaf. Want ja, die zijn, kan je als individu ook weinig aan doen. Behalve dus dat, als we het hebben over bijvoorbeeld een nieuwe wetgeving die vanaf februari komt, Digital Services Act, waar er ook een aantal rechten zijn voor jou als gebruiker van platformen of internetgebruiker, die je ook kan gaan inzetten.
Ja, ja, ja. Het is heel interessant om te zien hoe het verder gaat met X straks op.
Daar zijn we ook heel benieuwd naar.
In Europa, omdat X op zoveel manieren momenteel niet voldoet aan de eisen die de Digital Services Act stelt aan grote sociale media als het gaat om het beschermen van gebruikers, het handhaven op content die discriminerend, racistisch kan zijn, et cetera. dat doet X gewoon niet.
Ook hier weer, hè? Nul. Ik blijf me irriteren en ik weet dat het een spel is en ik weet dat het allemaal... maar dus Meta heeft de laatste jaren juist wel gelobbyd van reguleer ons nou gewoon. Dan weten we ook wat de regels zijn en dan zitten we netjes binnen lijntjes. Ik weet dat dat... Nou, propaganda is niet het goede woord, hoor, maar ik weet dat dat voor de bühne gezegd wordt. Alleen, hoe is de wereld zo gegroeid dat Meta zeg maar het meest goodwill heeft van alle social media die er nog over zijn? How? Ja,
Meta wordt in ieder geval nog...
Het was altijd het kwaadste jongetje van de klas. Zeker met het Cambridge Analytica schandaal dacht ik, nou, dus game over voor die gasten. En die zijn nu gewoon taai en...
Ja, oké, maar dat je daar komen
we aan alle andere social media een grotere hekel dan aan hen.
Maar daar komen ook andere bestuurders binnen. En daar wordt dat de board of directors en wat dan ook. Daar zitten ook gewoon mensen die het bedrijf besturen. En die ook zullen kijken van, oké, dat moeten we in ieder geval niet meer doen.
Nee,
weet je wel? En dus in principe...
Beursgenoteerd zijn heeft ook voordelen.
Ja, maar dan is het alleen maar nadelen. Je brandt je enorm aan iets wat je niet had moeten doen. En ja, dan is het toch wel een beetje van, oké, hoe zorgen we dat we dat in ieder geval niet meer doen? Ik vergelijk het een beetje met Apple op het gebied van privacy. Apple zal van alles verkeerd doen, maar is over het algemeen, als het gaat om het beschermen van de privacy van zijn gebruikers, een van de betere big tech bedrijven.
Ja, de privacy van buiten Apple. Ja,
ja, precies. Ja. Zij weten alles.
Ja.
Maar anderen, ze houden je wel... Ja. Dat goed punt.
Goede lock-in.
Ja, dat is een hele belangrijke nuance.
Gaan ze wel vrij ver technisch in dat ze er zelf ook niet bij kunnen, hoor. Dat moet ik ze wel nageven.
Dat klopt, maar het is natuurlijk wel wat ze doen met al hun producten. Er zit een enorme lock-in in. Dat op het moment dat jij dus Apple gebruikt, steeds meer van Apple gebruikt.
Maar het is niet Apple zo dat Apple dat allemaal mee kan lezen, zeg maar. Dat
goed, op het gebied van gewoon, zeg maar, big data en wat daarmee gebeurt en de regels daaromtrent. Vind ik wel dat, en dat is niet alleen voor de bühne, vind ik wel dat Meta daadwerkelijk zijn best doet om bij te dragen aan een werkbare situatie. En kijk, het is niet hun taak om zichzelf daarbij aan banden te leggen. Wat dat betreft snap ik ook heel goed dat zij zeggen van, reguleer die shit, dan weten we wat we moeten doen. Want ja, zij verdienen letterlijk geld eraan. Het is niet hun taak om te zeggen van, oké, deze handboeien gaan we omdoen als we het verkeerd doen. Ja,
maar ik weet niet of dat, ik denk dat het ook een beetje is hoe lobby werkt. Ik bedoel...
Ja.
Kijk, de autofabrikanten gaan natuurlijk ook zeggen... ja, nee, we moeten allemaal naar elektrisch. Het moet allemaal schoner, maar niet al over 5 jaar. Dat doen we over 25.
Nee, oké. Okay. Dus kijk, en het is natuurlijk ook het is in gradaties. Want Meta was natuurlijk niet voor niks ook mede genomineerd voor een Big Brother Awards. Dus het kan heus nog wel veel beter. Maar om eventjes wat jij spot, dat Meta nu in vergelijking met een aantal andere bedrijven een stuk minder erg is. Dat, ja, dat herken ik wel. Ik vind, nou goed, dat ergens vind ik daar ook wel een beetje eer wie eer toekomt of zo.
Ja, nee, dus dat is heel dubbel. Ik ben gewoon vooral verbaasd, want ik zou nu... ik heb in het verleden vaak geroepen dat een van de problemen intrinsiek in het hele spel is dat je niet de klant bent, maar het product.
Mm.
Omdat jij niks betaalt en de adverteerders betalen wel. Dus die verhouding is scheef. En toen heb ik altijd gezegd, als Facebook op een gegeven moment een betaald abonnement komt, ben ik de eerste die het neemt.
Ja.
Nou, lo en behold, dat abonnement is er.
Nee, heb je het niet?
Ik heb het nog niet. Nee. Dus ja, daarin ben ik dan misschien een beetje hypocriet. Maar ik heb wel zoiets van... Nou, en het stom is ook, je betaalt op een gegeven moment om zo'n vinkje te hebben. Vervolgens heb je nog steeds reclame. Dan moet je daarna nog los gaan betalen. Of, nou,
waar is dat voor dan? Abonnement is dat voor Instagram of zo?
Ja, dus ze hadden op een gegeven moment dat verified account. Uit mijn hoofd is het €13. Maar het is natuurlijk, als je het op een iPhone
dat neemt, is X, duurder. Toch?
Nee.
Maar dat is verified, precies. Ja,
nee, dus bij Instagram verified. Eigenlijk het enige wat je terugkrijgt is betere bescherming van je account. Op mensen die jou na kunnen doen. En bij diefstal van je account of wat dan ook. Als je locked out bent, dan kun je ze bellen. En dan regelen ze dat.
Ja, maar het is ook wel zonder advertenties volgens mij.
Dat is een los abonnement.
Okay.
Dat kan ook, klopt. Dat is ongeveer even duur. Maar dat is staat daar weer los.
Ja. En ja, buiten dat dit...
Missen.
Ik wil ze allebei.
Kijk, eigenlijk. Het is ook wel zo dat Meta is natuurlijk wel echt... Ik bedoel, het is leuk dat je misschien ze nu ziet als de minst erge van de groep.
Dus ik ga hier zo meteen mijn heuvel van maken. En dan zijn ze ineens gewoon...
Nou ja, maar goed, ze zijn natuurlijk ook wel... Ik bedoel, het is Facebook, het is Instagram en het is WhatsApp. Dus het is ongeveer iedereen in Nederland met een smartphone die het gebruikt.
Mm-hmm.
Dus ze zijn ook wel, ze hebben ook wel een behoorlijke verantwoordelijkheid op dat gebied. Dus ik mogen ook hopen dat ze dan een klein beetje meer...
Ik hoop dat ze Spider-Man hebben gekeken.
Vooruit doen.
De nieuwste.
With great power comes great
responsibility.
Ja.
Netjes. We zijn er wel, toch?
Ja. Had jij nog iets willen vertellen over wat er binnenkort te doen is in Utrecht?
Ja, alleen ik zag op een gegeven moment de kans om het te doen. En toen heb ik hem laten varen. Dus ik denk, ik ga dat daarna opnemen en daar dan morgen tussenin fietsen.
Oké, okay, doen we dat.
Dat was wat ik had bedacht.
Ja, goed.
Tot zover deze aflevering van Met Nerds om Tafel. En Met Nerds om Tafel is een podcast door Jurian Nuwachs en mij, Randal Pelen. En onze panelleden zijn Esther Krabbedam, Ruurt Sanders en Sander Bijleveld. Fun fact, Esther Krabbedam heeft ook bij Bits of Freedom.
Ja, zeker.
De bekende. Alle muziek die je hoort rondom onze podcast is van de mysterieuze Breakmaster Cylinder. En onze gastnerd van vandaag was Nico Voskamp. Nico, hartelijk dank voor je komst.
Dank je wel.
Je enthousiaste en wijze woorden. Waar kunnen mensen meer over jou te weten komen?
Op de site van Bits of Freedom. Daar hebben wij, staat over ons en daar sta ik tussen. Met al mijn collega's.
Precies. Ja. Nou, doneren is toch wel degelijk een van de dingen die jij mensen zou moeten vragen om te doen, toch? Ik bedoel, jij zorgt voor het geld. Je bent eigenlijk de executive producer van de stichting.
Dat is wel een hele mooie titel. Ik weet niet of dat zo is. Maar we, ja, doneren. En we hebben ook een hele mooie webshop waar we een heleboel merch in verkopen.
Oh, ik heb gisteren mijn Bits of Freedom sokken gedragen.
Oh, tijdens leuk. Awards, ja. Staat ze lekker?
Ja. Nou, goed, goede sokken. Ja. Ik raad zelf de groene aan. Ik vind de gele minder mooi.
Okay.
Oh, jij had ze toen naar mij gestuurd. En toen had je nog eens excuses dat er te weinig postzegels op zaten. Had je een handgeschreven briefje bij.
Goed, hè? Ja,
dat
ja.
kan dus gebeuren.
We versturen dus alles vanuit de merch. Versturen we via de post. Want dan denken we, nou, dat het is het idee dat het allemaal door de brievenbus past.
Ja.
En dat het allemaal dat we geen traceerbare pakketjes gaan versturen.
Precies.
Ja.
Wat cute.
Ja.
Er was trouwens niks mis mee. Het is gewoon door de brievenbus gekomen, ondanks het ontbreken van voldoende.
Ja, we hebben hem teruggekregen. Ja. We hebben betaald.
Mazzel. Meer informatie over ons staat op onze website, dat is mnot.nl. En join je onze Slack, daar gingen 2300 charmante capabelen en heel gezellige nerdje voor. Die stellen vragen aan de gastnerd die hier aan tafel verschijnen in het kanaal Vragen van Luisteraar. En word je nou vriend van de show? Effectief donateur van onze podcast. Dan krijg je toegang tot het clubhuis op die Slack. En daar is het heel erg gezellig. En je kunt dan naar 4 meetups die wij jaarlijks houden. Stickers en bierveeltjes krijg je door je briefbus. Ook niet getraceerd. En je kunt de podcast luisteren zonder reclame, eerder dan de rest. En elke week een mooie bonusaflevering luisteren. Merch staat op onze site. Voor nu hartelijk dank voor het luisteren en tot de volgende keer. Van AI-gestuurde besparing tot indrukwekkende praktijkprestaties. De Nexus thuisbatterij van Zonneplan zet verwachtingen om in realiteit. Verdien ook €1800 per jaar terwijl je een waardevolle bijdrage levert aan de energietransitie. Volg de live demo of ontdek meer op zonneplan.nl/thuisbatterij.